Shabbat Shalom. Fijn om hier in Sneek te mogen zijn. We hebben hoop op het programma staan vandaag, dus ik moet wat sneller erheen, maar het zijn best heftige teksten die voorbij zijn gekomen. Maar het is ook een beetje een heftige tijd. Sowieso al in de wereld om ons heen is het heftig. We leven nu, als je bij de Joodse maanden leeft, zoals de meesten al weten, een andere maandindeling, jaarindeling dan de westerse. En we leven nu in augustus. Maar in de Hebreeuwse maanden leven we ook in de maand Elul. Elul is een opmaat naar de maand Tisri, waar de grote herfstfeesten gaan gebeuren. Eén Tisri, het nieuwjaar, maar ook de dag van de bazuinen. En de naam Elul is door Joodse geleerden ook vaak uitgelegd als een acroniem. U weet misschien wat een acroniem is, dat is elke letter is de beginletter van een woord dan. Hè? Dus de naam Elul wordt dan uitgelegd als een acroniem. Er zijn verschillende uitleggingen mogelijk, maar één van die uitleggingen vond ik ook wel heel toepasselijk, ook voor vandaag, ook voor viering van 15 jaar huwelijk. Ani le dodi bedodi li. Ik ben van mijn geliefde. En mijn geliefde is van mij. En dat komt er regelrecht uit. Hooglied Shira Shirim. Hooglied 6 vers 3. Ik ben van mijn geliefde en mijn geliefde is van mij. Dat is ook het thema van de profetenlezing vandaag. En ook zoals we straks nog even zullen zien, is het ook in de parasha, is het ook best een thema wat steeds terugkomt. In ieder geval de verhouding man-vrouw komt op allerlei manieren terug. Het is de Haftara die vandaag gelezen is, wordt ook wel zogenaamde troosthaftara genoemd. In de periode van Tisha B'Av, dus de nationale treurdag van Israël. Dat is de 9e af, dus de maand die hier aan vooraf ging. Tot en met Rosh Hashanah, of de grote bazuinendag, de eerste dag van de herfstfeesten. Die periode worden speciale haftarot gelezen. De eerste drie zijn boete haftarot. Dat is echt, en die leiden op, ik zei het net verkeerd, dat voorafgaand aan Tisha B'Av, 9e af, na de 9e af, zoals de dieptepunt geweest is, dan komen er alleen nog troosthaftarot. En dat zijn er nog 7. En vandaag is daar 1 van. Als een verlaten en diep bedroefde vrouw heeft de eeuwige u geroepen. Er was een kort ogenblik van toorn, maar een leven lang, een eeuwige goede tierenheid en ontferming. Die enorme tegenstelling. Hè? Kort ogenblik van toorn. En wij hebben vaak de neiging om heel lang stil te staan bij die toorn. En we hebben net ook gelezen over een weerspannige zoon. En over iemand die de vrouw van zijn vader heeft genomen. Nou, dat hakt er dan flink bij ons in. En dan gaan we er helemaal over malen en doen. Maar om vast te houden, even als begin van dit woord. Kort ogenblik van toorn. Maar eigenlijk het doel is eeuwige ontferming, eeuwige trouw, eeuwige liefde. De parasha vandaag heet Kitetse. Kitetse. En wie weet wat dat betekent, Kitetse. Als je uit. Ik had niet gekeken achter. Ja, het is een beetje. Nou, oké. Okay. Maar we hebben het net ook gezongen. En wie weet dat nog? Wanneer hebben we dat net gezongen? Toen het Torah rondging. En wat zingen we dan? Initium. Het Torah. En wat betekent dat dan? Want de Torah zal uitgaan uit Sion. Ja. Uit Sion zal het opnieuw ook de Torah weer over de hele wereld gaan. Dat is ook de Messiaanse tijd waar we naar uitzien. Maar het is ook nu vandaag mag het al een stukje realiteit zijn. En om te beginnen ook in ons eigen leven. In Spreuken 1, vers 1 tot 4... wordt er ook gesproken dat al de spreuken die gegeven worden, in het boek Spreuken, gegeven worden om gerechtigheid, recht en rechtschapendheid te bevorderen in ons leven. gerechtigheid, dan denk je aan het hele grote plaatje, ook van het Koninkrijk van God. Rechten kan meer, wordt het al wat kleiner, dan gaat het om de rechtsregels die ook in een samenleving zijn, om ook te zorgen dat iedereen tot zijn recht komt. Maar rechtschapenheid, dan wordt het heel teruggebracht tot je eigen leven. Daar gaat het ook, voornamelijk ook, in deze parasha Kitetse om. Nou, we komen in deze parasha, als je hem gelezen hebt, en de parasha loopt van Deuteronomium 21 vers 10 tot 25 vers 19. In deze parasha komen ontzaglijk veel ge- en verboden tegen. Volgens Maimonides, de Joodse geleerde uit de middeleeuwen, waren dat er 72. Dus dat is niet echt te doen om dat in een half uurtje te behandelen. Maar als we een grote rode lijn er doorheen zien, dan zien we dat het welzijn van de re'echa, de naaste, hoogst wordt aangeschreven. Het gaat om de eerbied voor het leven, maar ook de eerbied voor het individu. We zien het al gelijk bij de openingstekst. Wanneer je een vrouw tegenkomt als soldaat en je ziet een mooie vrouw en je denkt van nou, we hebben dit volk toch onder in de pan gehakt, dus die vrouw kan ik wel nemen. De eerbied ook voor dit leven. Alles te maken met eerbied voor het leven, voor de gemeenschap. En heel veel morele wetten die uit deze parasha komen, die zijn ook via met name ook de reformatoren, ook in onze westerse recht terechtgekomen. Dankzij hen. En dat kunnen we alleen maar blij over zijn. Over heel veel. Dus heel veel van de dingen die wij vandaag al eigenlijk normaal vinden, zouden we niet normaal gevonden hebben als dat niet gebeurd was. Als de Bijbel niet ook op die manier een plaats had gekregen. Als u uittrekt tegen de vijand. We gaan even naar de eerste vier mitzvot die we in deze parasha tegenkomen. Want de rest wordt te veel. Nou, we hebben net gelezen over de krijgsgevangen vrouw. Dan kan je wel denken van wauw. Maar bijzonder eigenlijk. In oorlogstijd gebeuren de meest verschrikkelijke dingen. Er wordt gemoord en er wordt verkracht en er wordt van alles gedaan. En er is totaal... De eerbied voor het leven is dan meestal echt helemaal zoek. En na de oorlog moeten meestal alle verhoudingen weer goed komen. En duurt dat heel lang voordat het allemaal weer gebeurd is. En hier wordt juist opgedragen aan Israël. Om dat anders te zijn. Gij geheel anders, hè, zou Paulus zeggen. Want gij hebt de Messias leren kennen. En dan zie je van hè, zo'n... Voor mannen in het algemeen al, hè, is het gewoon de eerste wet die ons zo tegemoet komt. En als je een mooie vrouw ziet, kan je gelijk in je zak steken, meenemen. Van wat nou als die vrouw kaal geschoren wordt, een prachtige jurk die ze aan had, en waardoor ze zo verleidelijk uitzag misschien. Alles legt ze af, nagels knip en het is helemaal teruggebracht tot wie ze eigenlijk werkelijk is. En dan had ze een maand de tijd, dacht ik, hebben we gelezen, in ieder geval om haar vader en moeder te bewegen. En dan na die maand, wil je dan nog steeds? Hè? Is dan de liefde bekoeld? Dus eigenlijk enorm, dit principe kan je natuurlijk op heel veel dingen toepassen, maar zeker op huwelijksrelaties is dat wel ongelooflijk goed, hè? Vaak wordt gezegd van dat je op iemand valt of zo. Je wordt als het ware in een relatie meegezogen. En voor je het weet is er van alles gebeurd wat je niet meer terug kan draaien. En hier wordt juist gezegd van nee, pas op de plaats. Helemaal terugbrengen tot de essentie. En dan wachten en dan kijken van wil je nog steeds? En ja, als je dan zegt van ja, nog steeds wil ik. Dan is het goed. En dan staat er ook dat het goed is. En dat deze man, deze vrouw ook niet zomaar haar eer verder kan opnemen. Dan zal hij ook haar man moeten zijn en nooit van haar. En als hij al van haar scheidt, dan mag hij haar niet als slavin verkopen. Prachtig. Prachtig om zo'n opening te hebben. Dan de tweede tekst die gelezen is. ging over een man met twee vrouwen. Dat kunnen we ons in deze tijd al niet meer voorstellen. Ja, wel weer, hè, omdat er alweer van alles gebeurt in deze maatschappij. Maar vanuit het recht is dat eigenlijk vanuit de Bijbel zo gekomen dat we dat niet meer normaal vonden. En Yeshua, Jezus, heeft ook gezegd dat het van oorsprong nooit de bedoeling is geweest. Hè. God heeft het zo gemaakt. Één man en één vrouw. In de samenleving van toen was dat normaal om meerdere vrouwen te kunnen hebben. En misschien, als je denkt met al die oorlogvoering die in die tijd plaatsvond, waren er misschien maar heel weinig mannen ook. Was er een vrouwenoverschot. Hè? Dat is ook een heel praktische reden. Waarom misschien heel veel vrouwen gewoon overgebleven zijn die nooit kinderen hadden kunnen krijgen als er dit niet toegelaten werd in de Torah. Dus de Torah verbiedt het niet, maar legt het wel aan banden en zeker ook wat het erfrecht betreft. Later zal Yeshua dat nog meer aanscherpen. Ik ga er nu niet te veel op in, want er wordt een studie op zich. Dan komen we aan de meest heftige tekst voor morgen. De rebel, de weerspannige zoon. Wie heeft zijn zoon laatst nog eens een keer bij de oudste gebracht? Vaak wordt er gezegd van tegen mensen van ja, jullie zijn de Torah bezig en dan zullen jullie dit gebod zeker ook wel uitvoeren. Maar volgens de Joodse geleerden is dit gebod nooit uitgevoerd. Is geen geval bekend, ook niet in de Bijbel, dat het ooit uitgevoerd is. Dus komt trouwens ook een stukje voor dat er als een vrouw tussen beiden komt bij als twee mannen aan het vechten zijn en ze grijpt de man bij zijn schaamdelen dat er daar hand van afgehakt moet worden. Dat is ook zo'n heftig stukje. Ook daarvan zijn niet veel voorbeelden bekend dat het ooit gebeurd zijn. Vaak gaat het meer om de compensatie van. Hè. Zoals ook oog om oog, tand om tand, nooit de bedoeling is geweest dat je bij een ander stand het oog zou uitwippen. Ging het om de compensatie van het oog. Hier ging het ook om compensatie. Trouwens, als Yeshua zegt van als je rechterhand je tot zonde verleidt, hak haar af. Wie neemt dat letterlijk? Ook in de christelijke wereld. Hè? Niemand, hè? En zo worden ook vaak deze geboden opeens wel letterlijk genomen, terwijl ze soms misschien ook op een andere manier bedoeld zijn om ons juist wakker te schudden. Want hoe belangrijk is het dat een zoon of een dochter goed opgroeit in de tucht, in de terechtwijzing van de Heer. We zien het bijvoorbeeld in het leven van David. Drie zonen. Amnon, die zijn zus verkracht. Absalom, die daarop een grote rebel wordt en deze pijl wil overnemen. Zijn vader van de troon gestoten als het ware. En na dat hele gebeuren, als Salomo eigenlijk de opvolger zou zijn van David, dan zie je dat Adonia, een andere zoon van David, de macht wil grijpen. Je ziet hoe ook blijkbaar in het gezin van David daar allerlei dingen niet helemaal goed waren gegaan. En zonen tot rebellen werden. Nergens lees je daarover dat ze om die reden gestenigd werden, overigens. Maar wel dat het ons met de neus het feit denkt hoe belangrijk het is. Dat we gehoorzaam worden aan de Torah. De hele Torah leert ons om gehoorzaam te worden aan Gods woorden. Zodat het ons goed zal zijn. Dat we een lang leven zullen hebben. Dat het goed met ons zal zijn. Heel bijzonder is, dat als we verder even doorgelezen, maar als we nou zouden doorlezen, dan komen we opeens op het stuk van de vervloekte aan de paal. Dat ik er natuurlijk even op moeten slaan. Nou, ik kost me niet te veel tijd om op te zoeken. Maar als je een gehangene, als iemand de doodstraf heeft gekregen en die hangt hem daarna op aan een paal, dan moet hij dezelfde dag nog begraven worden. Hè. Dan komt ook het Joodse de snelle begrafenissen uit voort. Maar die vervloekte, die gehangene, daar herkennen wij ook een beeld in. Hè. Als gelovigen in Yeshua zien we daar ook een beeld in. En als we Jesaja 53 lezen, die eigenlijk overgeslagen is, ook in de Haftara-lezingen, want we zijn van Jesaja 52 naar Jesaja 54 gegaan. Maar dat die onvruchtbare vrouw kon jubelen, was omdat er ook een hoofdstuk aan vooraf was gegaan, Jesaja 53. We dwaalden allemaal als schapen. We zijn allemaal geworden als die ongehoorzame zoon, die rebel. En de Heer heeft al onze ongerechtigheid op hem doen neerkomen. De vloek van de Torah, wat was de vloek van de Torah? Wat was de vloek van de Torah? Zegen en vloeken. Als je de woorden van God doet, dan brengt dat zegen in de gemeenschap, in je leven. Als je de woorden van God niet doet, dan vloek. Dat is de vloek van de Torah. En hou je aan een van die geboden, kun je niet aan houden, dan komt de vloek over je leven. Dat is het punt. En Yeshua is voor ons een vloek geworden. En is geworden als degene die aan de paal is gehangen. En Jesaja 53. Ja, hij bedwaalde alle schapen, maar de eeuwige heeft al onze gerechtigheid op hem doen neerkomen. Dat is de ultieme uitleg, denk ik, van de weerspannige zoon. Hij heeft in feite de plaats ingenomen en is voor ons gestorven en opgestaan. En trouwens, als we moeite hebben met de Torah, dan moeten we wel ons bedenken dat de woorden van de Torah in de eerste plaats ook aan het Joodse volk zijn toevertrouwd. Schrijft Paulus in Romeinen 3. Aan hen zijn de woorden van God toevertrouwd. Dus wil je de Torah begrijpen, leren, richt je dan ook tot het Joodse volk. Kijk hoe zij de Torah hebben uitgelegd. Ga niet zelf zomaar mee aan de haal. Alsof sommige dingen zijn ook moeilijk te begrijpen. En moeten we ook mee worstelen soms. Denk van, wat moeten we met deze tekst? Gooi hem niet meteen weg in de prullenbak. Van nou, dat hoeven we niet meer in deze tijd. Kunnen we er niks meer mee. Nee. Maar buig je voor de Torah. Want Gods woorden gaan veel dieper. Soms kost het ons heel veel tijd of moeite om inzicht te krijgen in die woorden van de Torah. Gaan we opeens zien hoe diep dat is. Vooral als je ziet hoe hij zelf eigenlijk die straf op zich heeft genomen. Die de bel had verdiend. Er is een midrash op Spreuken 1. Gaan we even verder in Spreuken 1, vers 8 en 9. Er staat, mijn zoon, luister naar de lessen van je vader en verwaarloos niet wat je moeder je leert. Hun lessen zijn een sierlijke krans om je hoofd, ze zijn een ketting om je hals. Een sierlijke krans. In het Engels wel garlands of grace. Wat een mooie uitdrukking. Een zekere Rabbi Pinchas ben Gama die heeft gezegd, dat betekent dat waar je ook gaat, vrome daden je zullen volgen. Het is niet de bedoeling om de Torah alleen maar te horen of te bestuderen, maar het gaat er uiteindelijk om de Torah te leven, om hem te doen. En we hebben het net ook al in de gebeden voorbij zien komen, maar in Matthäus 5, vers 7, is dan de bekende woorden van Yeshua. Meen niet dat ik gekomen ben om de wet of de profeten los te maken. Ik ben niet gekomen om los te maken, nee, om te vervullen. Dus losmaken is ontbinden, hè? Te niet doen. Ik ben gekomen om te vervullen, want amen is het, zeg ik u. Totdat de hemel voorbij gaat en de aarde zal er niet één jota of één haaltje uit de wet voorbij gaan. Uit de Torah voorbij gaan. Totdat alles is geschied. Al wie dus één van deze kleinste geboden losmaakt en zo de mensen leert, onderricht, zal tot de kleinste worden uitgeroepen in het Koninkrijk der Hemelen. Maar al wie ze zal doen en onderrichten, die zal groot worden uitgeroepen in het Koninkrijk der Hemelen. Want ik zeg u, dat als uw gerechtigheid, dan gaat het weer om die rechtschapenheid, niet overvloedig is, meer dan die van de schriftgeleerden en de fariseeën, dat zij echt niet binnenkomt in het Koninkrijk der Hemelen. Dat is even een heftige tekst uit het Nieuwe Testament, uit Brit Hadasha. Het grootste gebod uit de Torah hebben we net al voorbij zien komen. Wat was het ook weer, het grootste gebod? God lief hebben. Kracht. Ja. Nou, dat is een Bijbelstudie op zich, maar wat is dat dan, die ziel, die kracht? Maar gaan we gewoon even laten. Wat was het tweede daaraan gelijk ook alweer? Ja, daar hangt al de hele Torah en de profeten hangt daar aan vast. Grootste gebod. Maar Yeshua heeft het hier ook over. Al wie dus een van deze kleinste geboden losmaakt en de mensen onderricht. Wat is het kleinste gebod? Dat zijn uit die 10 woorden, dus vrij groot gebod. Iets kleiner. Nou, zal ik maar zeggen. Het komt in onze parasha voor. Het wordt in ieder geval in de Joodse, door de Joodse uitleggers als een van de kleinste geboden aangemerkt. Deuteronomium 22, 6 en 7. Wanneer er een vogelnest opduikt voor je aanschijn. Net ook op de sheet hebben we zo'n die vogels ook voorbij zien komen. Onderweg in welke boom dan ook, of op het land. Met kleintjes of eieren en de moeder broedend tot de kleintjes of de eieren. Neem dan bij de jongen niet de moeder mee. Loslaten, je zult de moeder loslaten. En de jongen zul je voor jezelf meenemen. Opdat het je goed zal gaan en je je dagen zal verlengen. Heel bijzonder, dit wordt als een van de kleinste geboden uit de Torah aangemerkt. Maar de belofte is een hele bijzondere, dat je je dagen zal verlengen. Bij welk gebod komen we dat nog meer tegen? Je dagen verlengen. Eer je vader en je moeder. En dat is eigenlijk een van de grote geboden. Het staat in de 10 woorden. Eer je vader en je moeder. Dat is de belofte van een lang leven. Dus de belofte op een van de grotere geboden is hetzelfde als de belofte op het kleinste gebod. Het is trouwens wel bijzonder dat de Torah gebiedt om onze vader en moeder te eren en je naaste lief te hebben. Ik heb er altijd over nagedacht. Soms is het moeilijk om je vader en moeder te eren. Voor sommige mensen is het helemaal niet moeilijk. Voor sommige mensen hebben moeite ook met hun verleden. Maar je mag ze wel eren. Je mag ze wel de eer geven die ze toekomt. Vaak had het ook met financiële dingen te maken. Je ouders onderhouden. Zo kun je het ook uitleggen. Dat je ouders geeft wat ze toekomt. Je hoeft ze niet lief te hebben. Niet in die zin meer lief te hebben dan je elke andere naaste lief zou hebben. En waar gaat het bij liefde om? Vaak wordt er gezegd van ja, je moet toch eerst jezelf lief hebben. Als je jezelf niet kan lief hebben, dan kan je ook een naaste niet lief hebben. En toch komt dat in de hele Torah, ook in de uitleg van Yeshua en apostelen, nergens tegen dat je eerst jezelf zou moeten lief hebben. Dus ik denk dat het toch iets, een menselijke gedachte is. Ook als je jezelf haat, om wat voor reden ook, jezelf dingen geweld aan doet, toch ergens draait allemaal toch in ons leven om onszelf. Of het nu negatief is of positief. En wij mogen leren om natuurlijk ook genezen te worden. Als we met dingen zouden kampen, dan is daar ook genezing bij de eeuwige. Maar we mogen ook leren om uit te zien en uit te strekken naar de naaste. Efeze 6, vers 1 tot 3 zegt, daar zegt Paulus, kinderen, wees je ouders ongehoorzaam in de Heer, want dat is juist. Eer je vader en moeder, dat is het eerste gebod met een belofte, omdat het je goed gaat en je lang leeft op de aarde. Je gerechtigheid moet groter zijn dan die van de fariseeën en de schriftgeleerden. Alle geboden, alle mitzvot zijn terug te brengen tot één koninklijke wet, en die vinden we in de brief aan een van de oudste gedeelten van het brief van de Sja, Jacobus 2. Dunne papiertjes. Als je echt de wet van het koninkrijk vervult naar het schriftwoord, beminnen zul je je naaste als jezelf, dan doe je goed. Maar als je personen naar de ogen ziet, werk je zonde in. Werk je de zonde in, door de Torah aangeklaagd als overtreders. Want wie de hele Torah, de hele wet bewaart, maar op één punt struikelt, is schuldig geworden in alles. Want die gezegd heeft, je zult niet vreemd gaan, heeft ook gezegd, je zult niet doodslaan. Als je niet echt breekt en wel doodslaat, dan ben je al een overtreder van de Torah geworden. Zo zul je spreken en zo zul je doen, als mensen die beoordeeld gaan worden door de wet van de vrijheid. Want het oordeel is onbarmhartig tegen wie geen barmhartigheid heeft gedaan. Barmhartigheid kan roemen tegen het oordeel in. Dat is wat we mogen leren. Gerechtigheid, het Hebreeuwse woord voor gerechtigheid. In het Engels heb je zo de prachtige woorden justice en je hebt righteous. In Nederlands herkennen we dat verschil niet zo goed. In het Hebreeuws heb je ook het woord tzedaka, gerechtigheid. Dat heeft een heel andere lading dan justice. Hè? Als het gaat om recht, dan is het recht, krom is krom. Ga je er even buiten, dan hak je hand of je kop eraf. Tzedaka heeft een heel andere lading. Dan gaat het om gerechtigheid doen aan je naast. Doen wat goed is voor je naast, de barmhartigheid. Die gaat in de tekst van Jacobus ook over dat je onbarmhartigheid bent. Onbarmhartig bent jegens je naast en dan uiteindelijk zal dat een onbarmhartig oordeel over je eigen leven afroepen. Ben je barmhartig naar je naaste toe, dan roemt dat zelfs tegen het oordeel, tegen alles wat je misschien fout hebt gedaan in je leven, maar je bent barmhartig naar je naaste toe, je bent liefdevol. Romeinen 13, daarin zegt Paulus, ook weer diezelfde samenvatting. Alle mitzvot zijn samengevat in het ene woord. En dan komt hij weer natuurlijk. Maar is eigenlijk dat ene woord alleen nog maar overgebleven. Je zul je naaste lief hebben als jezelf. Niets moet je aan iemand schuldig blijven om elkaar lief te hebben. Want wie de ander lief heeft, die heeft de wet vervuld. Die heeft de Torah vervuld. Want het niet vreemd gaan zul je, niet moorden, niet stelen, niet begeren. En welk ander gebod ook, wordt in dit ene woord onder één hoofd gebracht. Liefhebben zul je je naaste als jezelf. De liefde bewerkt voor de naaste geen kwaad. En daarom is de liefde de vervulling van de Torah. En dat geldt voor alle geboden van de Torah. De liefde, de barmhartigheid, de tzedaka, is de vervulling van de Torah. In de Tree of Life version en Engelse Messiaanse vertaling van de Bijbel wordt dat zo mooi weergegeven. Therefore, love is the fullness of the Torah. Love is the fullness of the Torah. Maar dat moet geen dooddoener zijn. Hè? Van, we hebben elkaar lief, hè? We aaien elkaar over de bol en dan is het allemaal goed. Want dan zijn we weer terug bij af. Dat is niet de bedoeling. Liefde is de vervulling van de Torah, maar niet de afschaffing van de Torah. Dat is heel wat anders. We zoeken ernaar de Torah tot zijn volheid te brengen. Dat is wat Yeshua ook heeft gezegd. Meen niet dat ik ben gekomen om de wet of de profeten af te schaffen. Nee, ik ben gekomen om ze tot hun volheid te brengen. Tot hun uiteindelijke bedoeling te brengen. Nou, eindigt Romeinen 13 ook met vers 14. Luister, ik heb het even in een hele simpele vertaling, de Bijbel in gewone taal. Luister niet naar je eigen verkeerde verlangens, maar laat door je gedrag zien dat jullie helemaal bij de Heer Yeshua, de Messias, horen. Want de oude MBG-vertaling heeft zoiets, en wijd geen zorg aan het vlees, zodat begeerte worden opgewekt. En dan krijg je een beetje een raar gevoel van, wat bedoel je precies? Mag je haar niet kammen of zo? Of mag je je schoenen niet poetsen? Maar het gaat natuurlijk om, het vlees is hier niet het lichaam aan zich, maar het gaat om je oude zondige natuur. Je moet niet zorgen dat je oude zondige natuur weer, dat je die voedsel gaat geven, brandstof gaat geven. Maar juist dode leden die op aarde zijn. Dat zegt Paulus ergens anders. Conclusie, de Torah is rijk aan geboden die ons tot betere en godvrezende mensen maken. Als we ze bestuderen, leren en doen. Als we erop uittrekken, is onze opdracht gerechtigheid, tzedaka, barmhartigheid, uitleven. Nu een brugje naar het waar we ook vandaag voor bij elkaar zijn. Die komt ook uit dezelfde parasha. Ik heb trouwens eventjes gekeken hoeveel onderwerpjes er in de parasha betrekking hadden op het huwelijk. Er waren best wel veel, kwam tot zeker tot een stuk of 12. Want dat wilde wel met 72 verboden. Het van de krijgsgevangen vrouw heeft met huwelijk en seksualiteit te maken. Het dubbel deel van de eerstgeborene en van de niet beminde vrouw heeft met huwelijk te maken. Een vrouw zal geen manskleren dragen en andersom. Hij heeft ook met verhouding man-vrouw te maken. De maagdelijkheid van een jonge vrouw die bewezen moest worden. Het gaat over overspel in allerlei vormen, over verkrachting in verschillende vormen. Over het nemen van de vrouw van je vader, wat terugkwam in de lezing uit het Nieuwe Testament, 1 Korintiërs 5. Lezen we trouwens in Deuteronomium 22, vers 30. Over ontmanden en bastaards, dat is in de gemeente van de Heer mogen komen. Het ook wel raakvlakken met geen aan ontucht gewijde mannen of vrouwen. Wat te doen bij echtscheiding, scheidbrief, een heel verhaal op zich. Wat trouwens ook de haftaralezing wel weer enigszins op inhaakt. God die zijn vrouw als het ware weer opnieuw tot zich neemt, zijn volk. Een kort ogenblik heb ik je verlaten, maar ik neem je met eeuwigdurende liefde weer tot je. En dan kom ik op de tekst waar ik eigenlijk heel even over was spreken. Een man huwt een nieuwe vrouw, staat in Isha Gadasha. Dus een nieuwe vrouw staat er zelfs in het Hebreeuws. Maar, er was nog één tekst, het zwagerhuwelijk. Om voor je broer nakomelingschap te verwekken als je broer is overleden. Dan moet de vrouw, dat is de man, de vrouw worden van haar zwager. Maar ik ga even naar Deuteronomium 24 vers 5. Stel, een man neemt een nieuwe vrouw, zo staat er echt in het Hebreeuws, Isha Gadash. Dan zal hij niet uittrekken in de strijdschaar. Lo Yetze Batsava. Er komt dat uittrekken weer voor Yetze. En men zal niet bij hem in en uitlopen van welke zaak ook. Vrij zal hij wezen voor zijn huishouden 1 jaar lang en verheugen zal hij de vrouw die hij heeft genomen. Ik vond dat een mooie link, een mooie brug ook naar het vieren van jullie huwelijk. Jullie hebben, ze zijn natuurlijk al 15 jaar getrouwd, niet 1 jaar, dus jullie hebben deze termijn er lang over voorbij, van 1 jaar. Maar ik vond het zo mooi dat er staat, verheugen zal hij de vrouw die hij heeft genomen. Hij zal zijn vrouw gelukkig maken. Dus Paulus heeft het ergens ook in Korintiërs over je vrouw behagen. Dat is ook belangrijk. Vaak, jullie zijn al 15 jaar weg, dus jullie hebben het een en ander al geleerd. Maar als mensen echt pas aan de huwelijk beginnen, hebben ze vaak zo'n ideaalbeeld. Hè? Dus een prins op het witte paard, et cetera. Maar je komt er niet als je gaat afvragen van hoe gaat die man mij gelukkig maken? Of hoe gaat die vrouw mij van alles voorzien wat ik nodig heb? Dan kom je er niet. Mensen die langer getrouwd zijn, die weten dat allemaal. De enige manier om er wel te komen is andersom. Hoe kan ik mijn vrouw verheugen? Hoe kan ik mijn man verheugen? Wat kan ik geven om het goed te maken? Dan kom je bij elkaar en dan gaat er iets goed. Gewoon geweldig, fantastisch ontstaan. Iets wat je zelf. Dat is meer dan de optelsom van 2 mensen. Maar 1 en 1 is 2. Maar in een huwelijk is niet 1 en 1 2. Dat is rekenkunde. Maar in een huwelijk is 1 en 1 is iets fantastisch. Iets geweldigs. Paulus heeft het in de Efeziusbrief, dat eigenlijk zou het hoofdstuk erbij moeten pakken, Efeziërs 5 en 6, want daar gaat het heel uitgebreid over de richtlijnen voor mannen en vrouwen. Dat ga ik nu niet doen, ik licht even 1-2 zinnetjes uit, Efeziërs 5. Intussen zegt hij dan, moet een man zijn eigen vrouw liefhebben als zichzelf. Er komt eigenlijk diezelfde regel uit de parasha weer voor. Waar komt dat trouwens uit? Je zult je naaste lief hebben uit als jezelf. Waar vinden we dat in de Torah? Ja, wat heeft God lief boven alles? Waar vinden we dat? Shema, waar vinden we dat? Deuteronomium 6, hè? 6 vers 5. Daar staat, je hebt God lief boven alles, maar waar vinden we, je zult je naast lief hebben als jezelf, vinden we in Leviticus 19 vers 18. Je zult niet haatdragend zijn tegen de kinderen van je volk, maar je zult je naaste lief hebben als jezelf. Die twee worden samengevoegd door Yeshua. En door Paulus hier ook weer aangehaald, ook in het huwelijk. Dus ieder zal zijn eigen vrouw lief hebben als zichzelf. Want, dat is het geheim om tot een goed huwelijk te komen. Maar er is meer, er is meer. Er is namelijk een geheimenis. Dit geheimenis is groot, zegt Paulus. Maar ik bedoel op veel meer dan wat. Ik bedoel op de verhouding tussen de Messias en zijn gemeenschap. Hè? Christus en de gemeente noemt hij daar. Toen heb ik altijd bij mezelf gedacht, jarenlang, van oh ja, Paulus had het nodig. Hij moest een soort vergelijking hebben. Hij dacht van ja, hoe kan ik dat nou vergelijken? De verhouding tussen God en zijn volk, of tussen de Messias en zijn gemeente. Het huwelijk, dat is een mooi voorbeeld. Een mooi voorbeeld, dat gebruik ik. Maar zo is het niet, het is eigenlijk andersom. Het is niet zo dat God de verhouding tot zijn volk afspiegelt aan ons huwelijk, dan zou er niet veel van terechtkomen. Dus de verhouding is andersom. Wij mogen ons huwelijk spiegelen aan de verhouding tussen God en zijn volk. En dat komt, brengt me bij de laatste tekst die ik vandaag lees, en dat is een prachtige psalm. Ik ga mij vaak een nieuwe buigtuin lezen. Psalm 45. Maar ik heb verschillende vertalingen lezen, want hij is ook een vertaling, ligt er iets anders moois uit. Het is een liefdeslied. In mijn hart wellen de juiste woorden op. Mijn gedicht spreek ik uit voor de koning. En hier moet je dat huwelijk voorstellen, dat ideaal huwelijk van God en zijn volk, van Messias en zijn gemeente. Mijn tong is de schrift van een vaardige schrijver. U bent de mooiste van alle mensen en lieflijkheid vloeit van uw lippen. God heeft u voor altijd gezegend. Gooit uw zwaard aan de heup, o held, het teken van uw majesteit en glorie. Treed op in uw glorie en begin de strijd. En weer dat kietet zeggen, als u uittrekt. Voor waarheid, voor ootmoed en voor recht. Komt het woord recht weer terug. Laat uw handen geduchte daden verrichten. Uw pijlen zijn gescherpt en treffen de vijanden van de koning in het hart. Volken vallen dood voor u neer. Uw troon is voor eeuwig en altijd, o God. De scepter van het recht is uw koningsscepter. U hebt gerechtigheid lief en haat het kwaad. Daarom heeft God, uw God, u gezalfd met vreugdeolie als geen van uw gelijk. Uw gewaden geuren naar mirre, aloë en kaneel. Muziek die u verblijdt klinkt uit ivoren paleizen. Juwelen sieren de dochters van koningen. Recht staat van u, Arisse, de koningin, getooid met goud het Ophir. Luister, dochter, zie en hoor. Vergeet uw volk en het huis van uw vader. Begeert de koning uw schoonheid. Buig voor hem neer, hij is uw heer. Dit hebben we gelezen in de parasha. Luister, dochter, zie en hoor. Vergeet uw volk en het huis van uw vader. Ze was toch krijgsgevangen gemaakt? Begeert de koning uw schoonheid. Buig voor hem, hij is uw heer. Dit is de waardige, liefdevolle koning. Die niks anders op uit is dan het recht en de gerechtigheid. En hij heeft zich een vrouw bereid. Dochter van Zor. Met geschenken zoeken de rijkste van het volk uw gunst. Stralend wacht de koningsdochter binnen. Van goudbrokaat is haar mantel. Een kleurige stoet brengt haar naar de koning. In haar gevolgde meisjes, haar vriendinnen. Ze worden naar hem toegebracht, begeleid door gejuich en vreugdegezang, gaan ze het paleis van de koning binnen. Uw zonen volgen uw voorouders op, wie laten heersen over het hele land. Het zijn geen weerspannige zonen, maar zonen die ook dezelfde gerechtigheid uitdragen. Ik zal uw naam bezingen, geslacht na geslacht. Alle volken zullen u prijzen, eeuwig en altijd. Ik wens jullie een gezegende volgende 15 jaar toe.